gemeente, vooraf een enkele afkondiging. De schriftlezing is uit Romeinen 5, de verzen 1 tot en met 11. En dat sluit aan bij zondag 23 van onze catechismus, vraag en antwoord 59 tot en met 61. Dus Romeinen 5, 1 tot 11 en zondag 23. De collecten, de eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerkelijke kassen en dan met name voor de emeritikas bij de uitgang zoals we dat gewoon zijn voor het bouwfonds. Dus diaconie, emeritikas en voor het bouwfonds, tot zover. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmiddag alleen van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen Psalm 77, het zevende en ook het achtste vers. Psalm 77 en dan het zevende en ook het achtste vers. Ook vanmiddag doen we met elkaar belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dan in aansluiting daarop zingen we dat prachtige vers, Psalm 71, het tiende. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen en mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof. En ik zal uw recht en heil ontvouwen, schoon ik de reeks van die schatten kan tellen, nog bevatten. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen weer opgestaan van de doden en opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Vanavond de Bijbel open bij Romeinen 5 en lezen dan de eerste 11 verzen met elkaar. Romeinen 5, de eerste 11 verzen. Er staat boven verzoening met God en vrede door het geloof. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus, door welke we ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke we staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid bevinding. En de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als we nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als we nog zondaars waren. Veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen we verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heere Jezus Christus, door welken wij nu de verzoening gekregen hebben. Tot zover. Voordat we zondag 23 gaan overdenken, willen we eerst de Heere bidden om zijn zegen, zijn onmisbare zegen. Wij willen voorbeden doen en dankzegging doen. Een dankzegging doen voor broeder C. Blankenstein van de Lautaflat. Hij heeft van de week uitslag gekregen van nadere onderzoeken. En aanvankelijk leek het allemaal heel erg zorgvol, maar de uitslagen waren geruststellend. En daar zijn onze broeder en zuster en ook de familieleden heel erg dankbaar voor. En we willen die dankbaarheid vanmiddag ook voor het aangezicht van de Heere verwoorden. En we willen voorbeden doen voor broeder H. Schoeman van de weverij, die vanwege hartproblemen is opgenomen in het ziekenhuis in Ede, maar het mag met hem ook alweer wat beter gaan. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken. Hoe zouden wij zo vanmiddag gaan luisteren naar het onderwijs dat de catechismus ons geeft, dat gegrond is op uw woord, zonder dat we eerst tot u zouden zijn gekomen om te bidden, te smeken om uw onmisbare zegen, Heere. Want als we ergens van doordrongen zijn, dan is het wel van het feit dat we zo afhankelijk zijn van uw zegen. Want hoe kunnen we dat onderwijs, dat toch over de diepste dingen van een mensenleven gaat, over de rechtvaardigmaking, hoe kunnen we dat onderwijs toch verstaan zonder de werking van uw dierbare geest? Uw geest die openlegt, die verduidelijkt, die ons zicht geeft op wie we zijn en op wie Hij is, de Heere Jezus Christus, in zijn schoonheid, in zijn dierbaarheid. Heere, uw Heilige Geest, ook uw knecht heeft hem vanmiddag zo nodig om de gemeente, de schatten van het evangelie, om die aan de gemeente te kunnen uitstallen. Het is een verantwoordelijke taak en hoe zou een klein mens in zichzelf daartoe toch bekwaam zijn? En daarom komen we samen eerst tot u. Heere, uw Geest, dat die ons leidde, in ons luisteren, in ons spreken, in alles wat we hier vanmiddag in uw huis mogen doen en mogen horen. En dan dragen we ook van harte allen die met ons verbonden zijn, die met ons meeluisteren op dit moment aan u op, dat ze zich werkelijk verbonden mogen weten met ons hier in de kerk, dat ze het ook mogen ervaren dat u plaats en tijd overstijgt, dat u daar niet aan gebonden bent. Heren, we bidden zo samen om een gezegende dienst, na afloop waarvan we het tegen elkaar kunnen zeggen: de Heere heeft ons weer zelf onderwezen, Hij heeft ons bemoedigd en vertroost, Hij heeft ons weer bepaald bij de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Heer in de hemel, wij willen samen vanavond ook uw grote naam in het bijzonder erkennen voor het feit dat onze broeder Blankenstein van de Lautaflat, van de Kerkenwijk, in de afgelopen week gunstige uitslagen te horen kreeg. Er was zoveel zorg. En het leek allemaal zo donker. Maar het mocht meevallen. En dan is er dankbaarheid. Dan is er een gevoel van verwondering. En we willen dat samen ook voor uw aangezicht neerleggen, Heere, die dankbaarheid. Want we beseffen dat dat alles ook door u geschonken is. En wij dragen onze oude broeder ook van harte aan u op. Wilt u de medicijnen en de rust die hij krijgt, wilt u die ook zegenen? Wilt u met onze zuster ook zijn? Wilt u hen samen in de avond van hun leven gedenken? En ook hun kinderen en kleinkinderen die zo met hen bewogen zijn en met hen meeleven. Wij willen samen aan u opdragen, Heren, onze broeder Schoeman van de weverij, die weer opnieuw in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Dit is al vaker nodig geweest vanwege hartproblemen. En ook deze keer heeft u zijn leven nog willen sparen en dragen. En we bidden van u, Heere, of u onze broeder verder gedenken wilt. En dat hij ook mag beseffen en ervaren dat het leven buiten onszelf ligt in de Heere Jezus Christus. En dat hij het van harte mag nazeggen: bezwijk dan eens mijn vlees en hart. Zo bent u de rotssteen van mijn hart en mijn deel tot in eeuwigheid. We dragen allen in het midden van de gemeente aan u op, Heere, die zorgen, die moeite, die verdriet hebben. U kent ons, u weet wat er in ons leven aan de orde kan zijn, aan spanningen, soms voor de buitenwacht verborgen. Heere, gedenk ons. Gedenk onze jonge mensen die hier in de kerk vanavond zijn, dat ze ook iets mogen begrijpen van waarop het nou in ons leven aankomt. En wat dat nou ook voor hun betekent, rechtvaardig worden voor u, recht komen te staan tegenover u, de Heilige God, onze Schepper. Heren in de hemel, wij mogen vanmiddag ook denken aan onze emeriti predikanten. Want we mogen vandaag ook onze gaven geven voor de emeriti kas. En we hebben ook in ons midden emeriti predikanten. Maar ook in heel ons kerkverband zijn er zoveel die na een ambtelijke dienst nu van hun welverdiende rust mogen genieten. En we dragen al die broeders van harte aan u op. Gedenk ze, Heren, en ontfermt u zich over hen. U weet wat hun situatie is. U weet wat ze nodig hebben. We leggen ze ook van harte bij u neer. Vandaag mogen we onze gaven geven, ook voor de diaconale bestemmingen. We dragen onze diaconie ook van harte aan u op, Heren, dat u de broeders steeds maar weer opnieuw de bewogenheid en de liefde van u wilt geven met mensen in moeitevolle omstandigheden, veraf en dichtbij. Zegen onze diakenen bij het belangrijke werk dat ze in uw naam mogen verrichten. En we bidden van u, Heren, of u ook met alle nood wilt zijn die er in deze wereld is. Er is zoveel nood. We kunnen dat vanmiddag niet eens onder woorden brengen. Maar er zijn zoveel mensen die onder verslavingen zuchten. Er zijn zoveel mensen die in oorlogsgebieden moeten leven. Er zijn zoveel mensen die door natuurrampen getroffen zijn. Er is zoveel nood. En ook dichterbij, zoveel eenzaamheid, zoveel verdriet. Heren, we dragen al de nood aan u op, beseffend dat straks alles nieuw zal worden. We hebben het toch met elkaar ook mogen belijden. dat wij geloven dat u straks zult wederkomen, o Heere Jezus Christus, en dat u dan alles nieuw zult maken. En dan zult u alle tranen van de ogen afwissen. Dan zal ieder die u heeft lief gehad een volkomen nieuw lichaam ontvangen om voor altijd op de nieuwe aarde u te loven, te dienen en te prijzen. Heer in de hemel, laat ons leven in het perspectief van de grote toekomst mogen staan. Zo komen wij samen tot u met onze gebeden. We leggen ze opnieuw voor uw aangezicht. We beseffen geen rechten te hebben in onszelf. Maar hoor ons, verhoor ons in de naam van de Heere Jezus Christus uit genade. Amen. Psalm 51, gemeente, daar gaan wij samen van zingen. Het vierde, het vijfde, het zesde vers. En ja, dat is best een hele indringende psalm, waarin David zich verootmoedigt voor Gods aangezicht. En hij zegt in het vierde vers: ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans melaat zal rein zijn en genezen. En het vijfde vers: verberg uw oog van mijn verdreven kwaad. En het zesde vers: verwerp mij toch van uw aangezicht niet. We gaan die drie versen die ik net heb opgenoemd samen zingen. 51, 4, 5 en 6. We zingen straks Psalm 85, vers 1, waarin de rijkdom van zondag 23 wordt verwoord. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet ge geen van hunne zonden aan. Zondag 23. Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat al is het dat mij mijn consciëntie, mijn geweten, me aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb. En dat ik nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God zonder enige verdienste mijnerzijds, uit loutere genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gehad nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. In zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. En waarom zegt ge dat ge alleen door het geloof rechtvaardig bent? Niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof God aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. En dat ik, die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Gemeente, de belangrijkste vraag waar wij mensen ons mee bezig hebben te houden in ons leven is en blijft, hoe of je dat nou ook wendt of keert, toch altijd weer deze vraag: hoe sta ik rechtvaardig voor God? En dat is daarom de meest belangrijke vraag, omdat wij mensen op weg zijn naar de troon en de rechterstoel van God. Daar is de Bijbel zo duidelijk over als het maar enigszins kan zijn. En als wij dan straks voor de Here staan en voor Hem willen kunnen bestaan, ja, dan moeten we wel rechtvaardig zijn. Dan moet het wel goed zijn tussen God en onze ziel, tussen de Here en ons hart. Nou zijn er mensen die zeggen, nou, dat zal allemaal wel wat loslopen. We zijn rechtschapen mensen, we hebben ieder het zijne, het hare gegeven. Ik zou eigenlijk niet weten wat God nog op mij tegen heeft. Maar we hebben geen rechtschapenheid nodig. We hebben rechtvaardigheid nodig. De zonde moet verzoend zijn. De schuld moet uitgeboet en uitgedelgd zijn. Het moet weer goed zijn tussen mijn verzondigd leven en tussen God. En dat moet aan deze kant van het graf, moet dat goed komen. Want gemeente, er zijn ook wel mensen die zeggen, nou ja, het gaat om zulke belangrijke dingen. Ach, we kunnen ons toch niet voorstellen dat als mensen straks voor de Heere staan en ze krijgen dat allemaal te horen, dat de Heere dan zal zeggen, ja, maar nu is het voor eeuwig verloren. Dan zal God toch nog wel een tweede kansje geven. Daar vertrouwen we dan ook maar stil een klein beetje op, hè. Het zal uiteindelijk straks toch wel op de een of andere manier goed komen. Maar weet u wat de Heer Jezus daarover gezegd heeft? Die gelijkenis van die rijke man en die arme Lazarus, hè, die kennen we. Die gelijkenis die maakt heel erg duidelijk dat er een grote kloof is tussen die arme Lazarus die bij Abraham is en tussen die rijke man die in het verderf is. En dat die kloof zo groot is dat die onoverbrugbaar is. En die rijke man die zegt dan op een gegeven moment ook van, ik snap het, het is onoverbrugbaar, maar laat er dan iemand naar de aarde gaan om mijn verwanten, mijn familieleden te waarschuwen. Zegt de Heer Jezus, nee, ze hebben de schrift, ze hebben Mozes en de profeten. Met andere woorden, wij hebben de schriften ontvangen, daar moeten wij het mee doen. En we moeten in dit leven de vraag onder ogen zien en daar ook helderheid over krijgen. Hoe sta ik rechtvaardig tegenover mijn God? Nou, wordt op de vraag hoe wij rechtvaardig zijn, wordt verschillend geantwoord, gemeente. Een Jood die zegt, je moet maar proberen om zoveel mogelijk goede werken te doen. Een Rooms-Katholiek die zegt, God geeft ons door de sacramenten genade. En dan kunnen wij met die genade aan het werk, en dan kunnen wij zo goede werken doen en dan zo proberen om onszelf rechtvaardig te maken. Maar de kerk van de reformatie, en u weet, onze catechismus is een product van de reformatie. De kerk van de reformatie die beleidt het in aansluiting op de schriften anders. Een mens is alleen rechtvaardig door het geloof. Maar een mens is ook volkomen rechtvaardig door het geloof. Dan hoeft er ook helemaal niks meer bij. Als een mens afziet van zichzelf, opziet tot de Heere Jezus Christus, geeft dat de noodzakelijke rechtvaardigheid. Nou, daar gaat zondag 23 over. Daar willen wij met elkaar vanmiddag een ogenblik over nadenken, gemeente. Ik heb als thema gekozen rechtvaardig door geloof alleen. Rechtvaardig door geloof alleen. Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Zo begint zondag 23. We kunnen even meelezen, dat is de 59e vraag. Wat baat het u? Dat betekent, wat levert het u op dat u dit alles gelooft? Dat u dit alles gelooft, ja, wat alles dan? Wat wordt daarmee bedoeld, dit alles? Nou, dat slaat natuurlijk terug, dat begrijpen wij, op dat wat eraan vooraf gegaan is. En wat is er nou precies aan vooraf gegaan? Je zou kunnen zeggen, er is een nauw verband tussen zondag 23 en zondag 7. In zondag 7 gaat het over het geloof, over het ware geloof. Wat is dat nou? Nou, dat is kennen en vertrouwen. En wat is dan de inhoud van het ware geloof? Wat moet ik dan geloven? Alles wat God mij in zijn woord heeft geopenbaard. Ja, en wat heeft God mij dan in zijn woord geopenbaard? En dan wordt, als een samenvatting, wordt dan die 12 artikelen, de apostolische geloofsbelijdenis, wordt dan opgesomd. En dan in die zondagen 8 tot en met 22 wordt elk artikel van die 12 wordt dan afzonderlijk behandeld. Dat hebben we in de afgelopen tijd ook met elkaar gezien. Dus dit alles, dat is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, dat wat de apostolische geloofsbelijdenis ons voorhoudt. Dit alles, dat gaat over God de Vader, dat gaat over God de Zoon en dat gaat over God de Heilige Geest. Nou, die apostolische geloofsbelijdenis, die kennen we allemaal. We hebben vanavond die ook weer in ons hart opgezegd. Jij kent die toch ook wel, jongeren? Dat is de inhoud van het geloof. Je zou kunnen zeggen een korte samenvatting van wat de Heere in zijn woord ons heeft gegeven. Wat baat het nu u dat u dit allemaal gelooft? Wat levert het nou op dat je de Heere mag belijden als Vader, Zoon en Heilige Geest? Wat hebben wij daar dan aan? Nou, en dan komt het antwoord, dat is schitterend. Dat is vertroostend. Dat antwoord, dat luidt, lees het maar gewoon mee, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Dus gemeente, de baat van het geloof, dat wat het geloof oplevert, dat wat door het geloof ontvangen wordt, is rechtvaardigheid voor God en het erfgenaamschap van het eeuwige leven. En als we die twee zaken nog eens even wat dichterbij halen en als we daar onze blik nog even wat meer op richten, dan zullen we nog meer van de rijkdom van deze twee zaken overtuigd worden. De baat van het geloof is in de allereerste plaats rechtvaardigheid voor God. Rechtvaardigheid, wat wil dat eigenlijk zeggen? Nou, het zit eigenlijk in het woord, daar zit het woord recht in, hè? Dat het weer recht is tussen God en tussen mijn leven. Dat het niet meer verstoord is door de zonde en door de schuld. Dat het weer recht is. Dat de Heere zegt, ik heb niets meer op u tegen. En die rechtvaardigheid, die hebben we nodig. Ik heb daar net al iets van gezegd. Zonder die rechtvaardigheid kun je niet voor God bestaan. En nu leren wij hier, en het is schriftuurlijk, dat door het geloof die rechtvaardigheid ons wordt geschonken. Door het geloof. Als ik gelovig de hand heb mogen leggen op die 12 artikelen, als ik als het ware daar ook van harte bij betrokken ben geraakt, dat dat ook de verwoording is van datgene wat er in mijn hart mag leven, omdat ik op grond van de schriften ook de waarheid daarvan heb leren zien, dan mag ik weten dat ik rechtvaardig ben voor God. En dat is een machtig wonder. Dat is de grootste rijkdom. Ik, die van mijzelf een schuldig mens ben. Ik, die van mijzelf de toorn van de heilige God op mijn hoofd voel drukken. Ik ben rechtvaardig voor God. Als ik dat geloof mag oefenen op die drie enige levende God. Vader, Zoon en Heilige Geest, dan is het weer goed tussen God en mij. Dan is al die schuld verzoend, dan is al die ongerechtigheid vergeven. Dan zegt de Heere, ik zie u aan als een rein mens. Ik zie u aan zoals ik Adam heb aangezien, toen die nog in het paradijs was voor de zondeval. Begrijpen we er iets van? Ik kan bijna geen woorden vinden. om de rijkdom van de rechtvaardigheid door het geloof te verwoorden. Het geloof heeft een geweldige, rijke vrucht, rijke baat. Het levert geweldig veel op. En het tweede is, zo lezen wij, dat we dan ook een erfgenaam worden van het eeuwige leven. Door het geloof word ik een erfgenaam. Door het geloof zal ik straks het eeuwige leven mogen erven. Erven, dat is het woordje gegeven, omdat er een betrekking is tussen de erflater en tussen jou, die de erfenis in ontvangst mag nemen. En zo is het geestelijk ook, omdat er een betrekking is tussen de Heere en tussen je ziel. Daarom zegt de Heere, op grond van mijn volbrachte werk, geef ik je als erfenis straks het eeuwige leven. Sterven wordt erven. Als Christus mijn gerechtigheid is. Die dood wordt de poort naar het leven. Als ik op hem mijn levenshuis heb mogen bouwen. Christus, hij is het in wie alles ligt. Ook dat wordt in dit antwoord zo prachtig verwoord. Hè? In Christus rechtvaardig en erfgenaam. Het is door hem alles verdiend. Zijn leven eindigde aan het kruis. Hij stond op de derde dag. Hij heeft het leven en de overwinning aan het licht gebracht. En daarom, als ik met deze levensbron verbonden ben door het geloof, zullen al die weldaden ook toevloeien naar mijn leven. Wat baat het u dat u dit alles gelooft? Wat heb je er nou aan? Nou, dit heb ik eraan. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. En een erfgenaam van het eeuwige leven. Nou kan ik me best voorstellen, gemeente, dat wij best nog wel wat vragen hebben hier omtrent. Maar ik zal zo meteen wat meer op die vragen ingaan. Ik wil het nu even hierbij laten bij de behandeling van vraag en antwoord 59. En we gaan nu samen naar vraag en antwoord 60 toe. En in vraag en antwoord 60 worden dezelfde dingen op een wat een duidelijker, uitgebreider manier naar voren gebracht. He, vandaar ook dat ik de vragen die er bij ons kunnen leven ten aanzien van deze dingen nog eventjes parkeer, maar ik zal er zo meteen wel op ingaan. Wij gaan kijken samen naar hetgeen ons wordt voorgehouden in vraag 60. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En dan weer het antwoord, gemeente, alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Een waar geloof. Puur reformatorisch geformuleerd. Puur schriftuurlijk geformuleerd. Een waar geloof verbindt mij met de grote bron des levens. Christus Jezus. Maar wat is nou eigenlijk een waar geloof? Ja, want daar begint misschien eigenlijk onze vraag ook al. Er zullen er ongetwijfeld onder ons zijn die vanavond zeggen, ja dominee, en nou ben je bij de vraag die mij zoveel bezighoudt. Wat is nou een waar geloof? Hoe weet ik nou dat ik een waar geloof heb? Want ja, de Bijbel heeft het ook over een tijdgeloof, een historisch geloof, een wondergeloof. Je kunt jezelf ook bedriegen voor de eeuwigheid, dat kan. Ja. Hoe weet ik nou dat ik in mijn leven, in mijn hart, dan een waar geloof heb? Dat het werkelijk hout snijdt. Dat ik erop kan staan dat ik straks niet voor de Heere kom en ik had gedacht dat het goed was. En dat de Heere zegt, ja, maar het is niet goed. Weet u wat zo mooi is van antwoord 60? In het antwoord worden drie kenmerken genoemd van het ware geloof. En zullen we met elkaar die drie kenmerken eens proberen onder ogen te zien, even duidelijk te maken? Het eerste kenmerk van het ware geloof, dat is een aanklagend geweten. Ziet u, alzo, al is het dat mij mijn consciëntie, een oud woord voor geweten, dat mij mijn geweten aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb. Een waar gelovig mens erkent, ik heb zwaar tegen God gezondigd. Ik heb al de geboden van God overtreden. En daar heb je nou precies ook een onderscheid met een naamchristen. Een naamchristen die zegt, nou ja, we zijn allemaal zondaren. Nou ja, daar moet je moeilijk over doen. We zijn allemaal zondaren. En hij loopt er vrolijk onderweg. Maar een waar gelovig mens die zegt, nee, die komt daarmee in de binnenkamer voor het aangezicht van God. Die vouwt zijn handen en die zegt, o God, wees mij de zondaar toch genadig. Dat is een vrucht van de Heilige Geest. Die, zoals Paulus daarover schrijft, de droefheid naar God werkt. Die een onberouwelijke bekering tot zaligheid geeft. Dus met andere woorden, het eerste kenmerk van een waar geloof wat hier gegeven wordt, dat is een aanklagend geweten. Waarbij dat geweten ook werkelijk waar tot belijdenis komt. Waarbij Psalm 32 ook weer waar wordt. Een aantal weken geleden hebben we daar ook met elkaar over gesproken. Psalm 32. De zaken worden opengelegd. Ze worden nou niet meer bedekt. Zo van, nou ja, nee, maar ze worden opengelegd. Heren, ik herken het. Ik ben uw gramschap dubbel waar. Een waar gelovig mens. Die erkent. Zijn zonden. En zijn zondige aard. En zijn zondige staat voor God. En een tweede kenmerk, gemeente, van een waar gelovig mens, en dan lezen we gewoon dat antwoord even verder, dat ik nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Ook dat is iets wat je van een kind van de Heere ook altijd te horen krijgt, hè? Ik ben nog nooit een kind van de Heere tegengekomen die tegen mij zei van, ja, maar nou ben ik er bovenuit hoor. Het is altijd weer dat geklaag en dat gezucht over onze blijvende boosheid. Over die zonde die steeds in ons leven naar voren komt. Over die oude mens die ons steeds weer naar beneden trekt. Daar heb je last van, daar heb je strijd tegen. Dat is het tweede kenmerk. Een kind van God heeft strijd tegen zijn oude mens. Ik ben tot alle boosheid geneigd als gelovig mens. En daar heb ik verdriet van, want ik doe met mijn zonden daarom ook zoveel verdriet tegenover die goeddoend God. Maar het derde kenmerk, dat is denk ik het meest wezenlijke kenmerk van het waarachtige geloof. En wat is dan dat derde kenmerk? Nou, dan lezen we gewoon weer verder, want het is een machtig mooi antwoord. Nochtans God, zonder enige verdiensten mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt. En toerekent. En dan wel zo. Al had ik nooit zonde gehad nog gedaan. Al had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Nochtans. Een ouderwets woord, jongens en meisjes, jongeren. Wat betekent dat woord nochtans? Dat betekent toch. Nochtans, dat is een woord dat gebruikt wordt om een soort tegenstelling aan te geven met dat wat je daarvan tevoren hebt gezegd. Een scharnier. Nochtans. En dit is wel eens genoemd het nochtans des geloofs. Het waar geloof erkent, ik ben een zondaar voor God en ik kan voor de Heere nooit bestaan. En ik blijf tot alle boosheid geneigd. Maar een waar gelovig mens heeft ook leren belijden. Toch, nochtans, ondanks alles, wil God mij uit louter genade de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van de Heere Jezus toe-eigenen. Toch! Kijk, er wordt niet een punt gezet, hè, achter die eerste twee kenmerken, om zo te zeggen, hè, van wij belijden onze zonde, punt. Want dan blijven wij in de duisternis. Dan blijven wij ons leven lang daar ook mee worstelen. Ja, hoe komen we toch boven onze zonde uit? We komen er niet bovenuit. Maar daar waar het beleden wordt, Heere, ik herken het. Maar dat er dan een komma gezegd wordt, gezet wordt, en dat er dan beleden wordt. Nochtans, Heere, toch mag ik de toevlucht tot u nemen en weten dat u om Christus wil mij uw genade schenkt. Kijk, daar komt het nou op aan. En daar gaat, om zo te zeggen, dan ook een stuk vrede van uit. Hè? Daar gaat ook vreugde van uit. Hè? Want ik word er niet vreugdevol, niet vredig van in mijn hart als ik mijn zonden erken. Dat geeft mij droefheid. Daardoor ga ik gebukt. Maar juist wanneer ik mag leren zien dat de Heere Jezus Christus, ondanks alles, mij toch al mijn zonden wil vergeven, daar komt de vreugde, daar komt de vrede, daar komt de vrijmoedigheid ook. Hè. Volgende week is het avondmaal. Wat geeft ons vrijmoedigheid om aan te gaan? Alleen het nochtans van het geloof. Alleen wanneer ik, erkennend wie ik ben, met al mijn overblijvende zondigheid en gebreken, dat ik het erken, toch, Heere, u bent het die in Christus mij als zondaar uw gerechtigheid en uw genade wilt geven. Als je het nochtans mag beoefenen, gaat het een scharnier vormen naar vrede, naar vrijmoedigheid, naar vreugde. En gemeente, nu hebben wij drie kenmerken zo gezien. Drie kenmerken van een waarachtig geloof. Drie kenmerken waar nog een aantal kenmerken aan toegevoegd zouden kunnen worden, maar dat wil ik niet doen. Ten eerste omdat het hier in de catechismus niet wordt genoemd, en ten tweede om het niet allemaal nodeloos ook ingewikkeld te maken. Er is eens een keer een boekje ook verschenen, het is al ingewikkeld genoeg geworden. En ik denk ook dat we dat ook moeten zeggen. We kunnen het zo ingewikkeld maken dat niemand meer weet waar het om gaat. Maar deze dingen zijn helder. Hè? Drie wezenskenmerken van een waar geloof. Een aanklagend geweten. De erkenning dat we onze oude mens tot de dood toe blijven houden. Maar dan ten derde vooral dat nochtans. Hè, dat nochtans van het geloof dat zich op Christus werpt. Dat gelovig ook op Christus ziet. Dat alles in hem zoekt en alles in hem vindt. Hè. Als ik zo tot hem ga, dan mag ik weten rechtvaardig te zijn voor God en een erfgenaam van het eeuwige leven. Ja, zegt er iemand, en toch blijf ik er zoveel moeite mee hebben. Toch is die toe-eigening voor voor mij het geweldige strijdpunt in mijn leven. Ik zou ook zo graag vrijmoedigheid willen. Ik zou ook zo graag naar het avondmaal willen gaan. Ik zou ook zo graag willen zeggen, ik dank God om Christus Jezus mijn Heer. Maar ik weet niet wanneer ik dat op goede gronden kan. Hoe kom ik verder? Eén ding, beoefen toch het nochtans van het geloof. Zet geen punt achter de erkenning van uw schuld, maar zet een komma en vlucht tot Christus. Zie op Jezus wie Hij is, wat Hij schenkt. En ik verzeker u, God verzoent alle zonden die beleden worden aan de voeten van Christus. Om het met een beeld duidelijk te maken. Als van nature van mijn leven geldt, en dat geldt het helaas, de dood schuldig. Daar gaat God, als ik tot Christus ben gegaan, dat rode bloed tussen hem en mijn leven zetten. En dan gaat God dwars door het rode bloed heen naar mijn leven kijken. En dan ziet God niet meer die zwarte, zondige mens. Maar dan ziet God door dat rode bloed een gereinigd mens. Een van schulden en zonden vrij mens. Een mens met witte klederen. Klederen van het heil. Is dat niet een machtig iets? Dat is de rijkdom. De werkelijke rijkdom voor ons hart en voor ons leven. En nogmaals, hoezeer wij ook kunnen worstelen met de toe-eigening van het heil, blijf niet steken bij de erkenning van zonde, maar zet die komma en beoefen het nochtans van het geloof. En dan komen wij bij de laatste vraag en het laatste antwoord uit. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt, niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof God aangenaam ben? Maar daarom dat alleen de genoegdoening, de gerechtigheid, de heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik niet anders dan alleen door het geloof die kan aannemen en mij toe-eigenen. Het is niet zo dat God zegt, o, u komt in het geloof tot mij en daarom geef ik u mijn gerechtigheid. Het is niet voor wat, hoort wat. Nee. Maar het geloof is de lege hand die naar Christus zich uitstrekt. Maar die lege bedelaarshand, die wordt wel tot de rand toe gevuld. En de Heere Jezus legt daar al zijn schatten en zijn gaven in. En als ik die hand, die lege hand dan mag terughalen, dan mag ik inderdaad iets van die geweldige schatten nu al zien. Schatten die nu al rijk maken, die nu al zoveel troost en vreugde en vrede bieden, maar die straks nog veel meer vrede en vreugde en leven zullen geven. Eeuwig leven. Zo hebben wij vanmiddag een ogenblik gemeente met elkaar zondag 23 overdacht. Hè? Het ging over die belangrijke vraag. Hoe zijn wij nou rechtvaardig voor God? En het is ons duidelijk geworden, alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Wat is dat waar geloof? Ik herken het. Ik heb tegen al de geboden van Gods waarde gezondigd. Geen gehouden. Ik herken het. Ik ben nog steeds tot alle boosheid geneigd. Maar ik zet geen punt, Heere. Ik zet een komma. Nochtans. U, o Heere Jezus Christus, hebt toch alles volbracht. U bent toch mijn gerechtigheid en mijn volkomen genoegdoening voor God. Op u toch mag ik zien. In u toch mag ik alles vinden. Wat ik nodig heb voor tijd en voor eeuwigheid. Dan ben ik rechtvaardig voor God. Mijn lieve broeder, mijn lieve zuster, u die ermee worstelt, beoefen het nochtans van het geloof. U of jij die denkt, ach, waar de dominee het vanmiddag over gehad heeft, nou ja, we zien wel. Nee, we zien het niet. Het gaat om de meest belangrijke dingen van ons leven. Ook voor jou. Hoe zul jij straks rechtvaardig zijn voor God? Ook als jij, je zonden erkennend, je lege handen hebt uitgestrekt naar de Heere Jezus alleen. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus, mijn Heere. Amen. Samen danken en bidden. Zo hebben wij samen deze rustdag weer uit uw hand ontvangen, Heere. Deze rustdag waarin we samen mochten komen hier in uw huis en weer toegerust mochten worden. Toegerust voor het leven van elke dag, maar zeker ook toegerust voor dat wat komen gaat en waarom het in wezen ook allemaal gaat, het eeuwige leven. Heren, wat een machtig evangelie. Dat er bij u rechtvaardigheid is. Dat er bij u eeuwig leven is en dat u het ons wilt schenken door het geloof in de Heere Jezus Christus. Heren, dat wij dat geloof, dat nochtans mogen beoefenen, dat we het steeds weer mogen beoefenen, dan zal het ons die vrede geven die alle verstand te boven gaat. Dan zal het ons die vreugde geven waar de mensen in deze wereld niet van afweten. dan zal het ons ook de vrijmoedigheid geven als het volgende week zondag avondmaal in ons midden zal zijn. Dan kunnen we toch gaan, toch komen, ziende op hem. Heere, gedenk ons, u weet hoe of deze zaken die we vanmiddag met elkaar besproken hebben, hoe deze dingen in ons leven gezien worden, hoe we daarmee bezig zijn. Wilt u met onze jonge mensen zijn, dat ze er ook het een en ander van mogen begrijpen en beleven? Zegen ons allen, Heere. En we bidden ook of u ons in de komende week weer alles wilt geven om onze werkzaamheden te doen. De jongens en meisjes en de jongeren die weer naar school gaan na een week van vakantie. Wilt u ook zijn, Heere, met al het werk dat we thuis in onze gezinnen mogen doen als moeders. Wilt u ook zijn met ons die op ons werk weer geroepen worden tot de taak die u ons gegeven hebt. Misschien dat we er nu alweer tegenop zien. Geeft u ons de kracht. Wilt u ook zijn met ons als we niet meer aan het arbeidsproces deelnemen of kunnen deelnemen. We bidden ook, Heere, voor onze nieuwe regering die morgen de eerste nieuwe werkweek zal ingaan. Zegen onze regering. Stel ze ook tot een zegen voor ons land en voor ons volk. Zo komen we samen tot u. We danken u, Heere, voor ook weer deze zondag. En we bidden u, vergeef wat niet was naar uw wil. Uit genade, om Christus wil. Amen. Psalm 103, vers 2 en 6, die gaan ook over de vergeving. De rijkdom van de vergeving wordt er zo prachtig in verwoord. We zingen het tweede, het zesde vers van Psalm 103. In vrede met u dragende de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.